Geliefde gemeente, het woord voor onze overdenking vindt u in het u gelezen schriftgedeelte uit de Handelingen der Apostelen, hoofdstuk 2, de versen 37 en 38. Handelingen 2, de versen 37 en 38, daar spreekt het woord des Heren al dus, en als zij dit hoorden, werden zij verslagen in het hart, en zeiden tot Petrus en de andere apostelen, wat zullen wij doen, mannenbroeders? En Petrus zeide tot hen, bekeert u, en een iegelijk van u worden gedoopt in de naam van Jezus Christus, tot vergeving der zonden, en gij zult de gave des Heilige Geestes ontvangen. Tot zover. Letten wij op het einde van de valse rust en het begin van de ware rust. Je zou ook kunnen zeggen het einde van de valse vrede en het begin van de ware vrede. Men heeft wel eens gezegd, dat kom je bij Luther tegen en dat kom je ook bij dokter Kolbrugge tegen. Als het gaat om de kerk, om de wording van de kerk, om het leven van de kerk. Ja, in het algemeen, in alle omstandigheden, werp het woord van God erin en gij zult wonderen zien. Dat wil niet zeggen dat als je zo'n Bijbel pakt en ergens neergooit, dat er dan wat gebeurt. Het wil ook niet zeggen dat waar het woord verkondigd wordt, dat dat altijd gezegend wordt automatisch. Je leest van de verkondiging onder de heidenen bij Paulus, sommigen geloofden. Anderen zeiden, man hou op, je grote geleerdheid brengt je tot razernij. Of, hou nou maar op, over die dingen zullen we op een andere keer nog wel eens verder praten. Maar toch is die uitdrukking op zich wel goed. Want het geeft getuigenis van de hoge achting voor het woord van God. God wil met zijn woord wonen en werken. We hebben gekend de tijd van de reformatie. En waar de duivel, maar ook de Roomse kerk het meest beangst voor was, was de verspreiding van het woord van God in de taal van het volk. En de uitleg van het woord van God in de taal van het volk. Want dan begon de hel te beven en de onkunde en het ongeloof werden bestraft en ondermijnd door het licht dat uit het woord uitstraalt. En daarom is altijd bij zulke bewegingen waar de Heilige Geest krachtige getuigenis heeft gegeven, dan kun je merken dat de mannen die daartoe verkoren werden, en het was niet alleen in Duitsland en in Frankrijk, maar ook in Engeland en andere landen, dat sommige mannen werden aangegord om met al hun kracht en wijsheid die ze van God gekregen hebben, om dat woord in de taal van het volk over te zetten, zodat ze een Bijbel konden kopen en in de Bijbel konden lezen. En hoe rijkelijk heeft de Heere God dat gezegend. Dan moet je nagaan, mensen, verleden week hebben we gehoord, en ieder die de naam des Heeren zal aanroepen, die zal zalig worden. Dat is vervulling van de profetie uit Joël. Petrus is dus bezig om zijn prediking te houden voor de mensen. En die prediking die gaan wij nu niet helemaal na, maar het komt kort en zakelijk hierop neer. Die Jezus van Nazareth, die verachte, die verworpene, die is nochtans de Christus van God. Hij is nochtans de beloofde aan de vaderen. Hij is degene van wie de psalmen hebben gezongen. Zijn ziel is in de hel niet verlaten geweest. En de heilige heeft geen verderving gezien. En deze heren en zaligmaker die beloofd werd aan de vaderen lang geleden, Deze zaligmaker is door hun gedood. Hij hebben hem gekruisigd. Je kunt zeggen de Romeinen. Nee, zij hebben hem overgeleverd aan de Romeinen. Zij hebben het vonnis des doods willen hebben uit de mond van Pilatus. Nou moet je nagaan, mensen, dat al die samengestroomde mannen, en vrouwen zijn er misschien ook bij geweest, dat weet ik niet, kinderen, jongens, meisjes. Er is een hele beroering gekomen in Jeruzalem. Dat waren in hun waarneming geen onbekeerde mensen. Nee, want dit waren allemaal Joden. Hun waren de verbonden en de woorden van God toebetrouwd. En dat ze met zoveel naar Jeruzalem gekomen zijn om het Pinksterfeest te vieren, om God dank te zeggen voor de oogst, voor het brood dat de Heere geeft. Daaruit blijkt dat dit mensen zijn geweest die wilden leven zoveel als in hun vermogen was, naar de wetten en de inzettingen die hun van de vaderen waren overgeleverd. En die ondanks het Romeinse juk trouw bleven aan Jeruzalem, dat ik bemin. Wij treden uw poorten in, daar staan, o God, dat onze voeten. Je moet dus niet vergeten tot welke gezelschap, een menigte, Petrus hier het woord heeft bediend. Er waren godvruchtige mannen uit alle werelddelen die naar Jeruzalem gekomen waren. En die toch de Heere Jezus Christus niet kenden. Kijk. Het kan natuurlijk een uitdrukking wezen die geen hout snijdt als mensen zeggen. En ik vind het altijd akelig als mensen op zo'n toon praten. Tegenwoordig is iedereen maar bekeerd. Dat wordt dan zo'n godsdienstige uitdrukking die een blijk geeft van mijn eigen degelijkheid dat ik ben zo gauw niet bekeerd. Maar ik heb geen erg dat ik daar al lang weer bekeerd mee ben, dat ik niet zo gauw bekeerd ben. Daar ben ik dan weer de man mee. Ik hou niet van die uitdrukkingen. Als men die in een bepaald raam altijd zegt en hoort en laat zien. Dat neemt niet weg. In dit verband zou ik toch ook die uitdrukking willen doen. Er zijn niet veel onbekeerde mensen. Hier. Natuurlijk, de een zal het wat serieuzer genomen hebben dan de ander. De een zal wat meer slibbers in zijn leven hebben gemaakt dan de ander. Natuurlijk, het is een gemengde vergadering van allerlei mensen. Maar onbekeerde mensen zijn er niet veel bij. Wat is dat toch eigenaardig, hè? Als je zo in je leven, dan moet je je eigen eens als maatstaf nemen. Je eigen eens als maatstaf. Dan zie je je leven. Je ziet pluspunten, je ziet minpunten, je ziet je zwakke kanten. Hè, waarin je erg gauw te verleiden bent enzovoort. Je ziet ook andere dingen. Maar om dan per conclusie te gaan vaststellen, ik ben een onbekeerd mens. Daar komt een mens niet gauw toe. Zeker niet een kerkmens. Een kerkmens. Nee. Ja, ik herinner me een oud-oom, die zei wel eens in de prediking. Hij zegt, ja. Zouden er nou nog mensen zijn hier die geloven? Of die niet geloven dat ze naar de hemel gaan? Een rare vraag. Nou ja, maar dat gaat toch zo makkelijk niet? Ja, maar zo praten de mensen wel, maar dat geloven ze niet. Nee hoor, de meesten, die hebben toch wel de gedachte. Met mij komt het wel goed. Is het vandaag nog niet helemaal goed? Misschien dat het morgen goed wordt en dat het in het uurtje van mijn dood dan toch maar goed mag zijn. Ja, dat je moet niet denken dat ik nou even een diagnose geef. Zo zijn jullie nou. Nee, ik zeg, neem je eigen nou eens als maatstaf. Dan merk je, een mens is er toch zo ver vandaan om voor de Heere te betuigen, al spreekt hij het na, Heere, ik ben uw gramschap dubbelwaardig. Ik heb het verdiend. Want altijd, al zegt hij, ik heb het verdiend, dan probeert hij toch nog een maar erbij te krijgen. Maar heren, ja, dit en dat is toch ook. Dan moet je nagaan dat die apostel, die Petrus dan, die heeft daar een preek gehouden. Gewoon een zakelijke preek, zou je zeggen. Hij zal er wel meer gezegd, en met veel meer andere woorden staat er dat hij ze betuigde. Dus het wil nou niet zeggen, dit stukje precies uitgeknipt, maar dit heeft de Heilige Geest op willen tekenen. Dat is de korte samenvatting. Maar je zou zeggen, dat is geen preek geweest van dat we nog eens bekeerd zouden mogen worden, en dat dit en dat geen aanknopingspunt zozeer bij de mensen, maar gewoon de boodschap, die diep indringende boodschap, die zaligmaker, hebt gij gekruisigd. En toch die verachte was de van God gegevene en de van de Vader geëerde. Je zou zeggen, hoe moet dat nou allemaal op zijn plek komen? Hoe moet het op zijn plek komen? Vele van deze mensen die hebben door de stoffige straten gelopen, roepend weg met hem, kruist hem, zo is een mens. Hè? Een mens is net een speelinstrument. Daar zit er een met zijn vuist op te bonken en je weet niet wat je hoort. En daar probeert er een mooi lied, een mooi geluid uit de voorschijn te halen. Maar een mens heeft zelf het vermogen om voor de hemel, voor God te leven, verloren. Dat kan die niet. Dat staat de wagen stil. Maar dan zeg je, zo gaat dat, hè? Die mensen, waren dat nou, nou bedoel ik even naar onze menselijke maatstaven, waren dat nou allemaal zulke diepgezonken schepselen die daar nou een vermaak hadden om een medemens de dood in te jagen? Ik geloof dat hij het zo niet zien moet. Zeker, wij leren, en dat is de leer van profeten en apostelen, dat wij allen de heerlijkheid Gods derven en geneigd zijn God en de naaste te haten. Maar je moet dit, dat neemt niet weg dat je deze mensen moet zien, gewone mensen. Wij zouden misschien zeggen, nette kerkmensen. Mensen die er ook wat voor over hebben, die helemaal uit verre landen gekomen zijn om Pinksterfeest te vieren. Dit is de dag, de roem der dagen. Wij zijn genegen om deze mensen bij een eerste indruk te zien als een stelletje straatschenders. Toch is dat verkeerd. En dat maakt nou het wonder des te groter. Want hij is de Joden een ergernis en de Grieken een dwaasheid. Het kan bij de Joden niet en het kan bij de Grieken niet. De Joden ergeren zich aan het verlies dat de Heer Jezus Christus tot in de dood zich vernederd heeft. En dat hij door de dood in te gaan het leven en de onverderfelijkheid heeft aan het licht gebracht. En de Grieken, die vinden het maar een dwaasheid om iemand aan het kruis nou te zien als het middelpunt van alles, waar alle knie voor gebogen zou worden. Nee, nee, dan hebben de Grieken liever hun helden, hun grote goden. Hoe moet het op zijn plaats komen? Ja, maar de Heer heeft beloofd. De Heer heeft het al gezegd, de velden zijn wit om te oogsten. Die geest, gij zult mijn getuige zijn. En nu is er iets gebeurd, dat kun je zo niet zien. De Heilige Geest, die kun je niet zien. Dat kan niet. Er zijn meer dingen die je niet zien kunt. Rechtvaardigmaking kun je niet zien. Je kunt niet zeggen, als je een gelovige tegenkomt, daar gaat rechtvaardigmaking. Dan kun je wel zeggen, daar gaat een gerechtvaardigde. Je kan niet zeggen, daar gaat een wedergeboorte. Nee, je kunt wel zeggen, daar gaat een wedergeborene. De Heilige Geest kun je niet zien. Wel komt er iets van zijn werk en zijn persoon openbaar. Ja, want als de wind blaast, je ziet de wind niet. Maar je ziet wel de halmen buigen onder de wind. En je ziet het water in beweging komen door de wind. Dat zie je wel, maar dat is eigenlijk de wind niet. Die zie je niet. Zo is het nou met de Heilige Geest ook. De Heilige Geest kunnen wij niet zien met onze ogen. Hij is een geest. En Petrus, die hebben wel die tongen als van vuur en het geluid als van een geweldige dreven wind gehoord. Maar de geest zagen ze niet. En toch op hoop van zegen, op hoop van die geest, is Petrus nou geïnspireerd door die geest. Om nou dat woord, dat zakelijke woord, hoe de zaken er nu bij staan, om dat te verkondigen aan de mens. En dan lees je, en als zij dit hoorden, werden zij verslagen in het hart. Hoe is het toch mogelijk? Je kan met een mens, met je eigen, je moet je eigen maar nemen als maatstaf altijd. Waar komt een mens nou van onder de indruk en waar raakt hij nou verslagen door? Tuurlijk, onder de indruk zullen ze allemaal wel geweest zijn. Sommigen hebben er gespot. En er waren er ook die niet geloofden, want Petrus riep, wordt behouden van dit verkeerd geslacht. Maar laten we aannemen dat ze allemaal onder de indruk zijn geweest, onder dat krachtige getuigenis. Zo is het. Als zij dit hoorden, werden zij verslagen in het hart. Ja. Ja, soms. Soms denk je, misschien van je kind of van je kinderen, zouden ze me nou niet horen? Zouden ze nou niet willen luisteren? Maakt dat nou geen indruk? Je krijgt een grote mond als vader of als moeder. Of weet ik wat. Of ze doen soms hun eigen zin. En je bent toch moeder en vader? Maakt dat dan geen indruk? Dat is heel erg. Kinderen, denk daaraan. Want het oog dat de vader en de moeder of de moeder bespot, zullen de raven der beek uitpikken. En des arends jongen zullen het eten. Dat is een oud-testamentische bedreiging. Maar het gaat mij maar even om de tekening van deze werkelijkheid. Hè? Ik zeg, ja, wat moet je nou toch beginnen? Dat is op natuurlijk gebied en dan kun je op een gegeven moment zeggen, vooruit. Zo God, zo moet het. Maar dan moet je nou eens op geestelijk terrein komen. Hè? Eer een mens toch van zijn voetstuk afvalt. Vooral als je allemaal al bekeerd bent. En als je allemaal hoopt op het eeuwige leven. En als je allemaal je best hebt gedaan om zoveel als in je vermogen is, door het opvolgen van de geboden, je een plaats te verwerven in de hemel. Ja, het hoorde zelfs ook bij je godsdienst, zo moet je dat maar zien, om een afkeer te hebben van die man van smarten, verzocht in krankheden, en om je eigen om te draaien. Hoe erg het ook is, maar dat zit nou verweven in die mensennatuur, in die hooghartige mens die het weet. En vooral als die dan nog door het licht bestraft wordt, dan wendt hij zich af. Evenwel houdt hij vast. Ik ben bekeerd. Ik ben een bondeling. Ik heb de besnijdenis. Ik vier het Pascha. Wij zouden zeggen het avondmaal. Ik geef tiende van alles. Ik ben niet als die rovers en al die andere mensen. Of zoals die tollenaars. Waarvan sommigen zich nog wel durven te verrijken. Meer dan ze mogen. Ik heb mijn offer gebracht in de tempel. En in de schatkist. En als zij dit hoorden. Wat hoorden? Hoe komen ze erbij? Nou, dat is nou de Heilige Geest. Die is bezig. Die is bezig. Ja, een mens is genegen om te zeggen, nou is het wel genoeg, loop door, doorlopen, zegt de duivel, niet naar luisteren. Geen ogenblik stilstaan. Gebeurt er wat? Word je getroffen door een ernstig leed in je nabijheid, je vader of je moeder of een broer of zus, die plotseling ziek wordt of sterft, dan probeert de Satan en de wereld te zeggen, doorlopen, daar kun je niet bij stilstaan. Ze zeggen het misschien wat verfijnder, maar het komt er wel op neer. Dat we gewoon doorlopen. Dat we niet in tranen uitbreken. Dat we niet zullen zeggen, wat is de mens, wat is in hem te prijzen. Hoe gaat zijn levenstijd als een schaduw voorbij? Ja, zeg u maar, zo kun je toch niet leven? Zo kun je toch niet leven? Door te denken, ja, je moet me goed begrijpen. Het helpt ons niet. Al bekrommen we ons hoofd als een biest, daar gaat het niet over. Maar het gaat daarover dat we de zin van ons bestaan toch een keer mogen vinden in een ander. In de Heer Jezus Christus. Doorlopen, zegt de Satan. Maar de Heilige Geest zegt, nee, sta nou eens even stil. Zondaar, bekeerde mens. Jullie wisten het allemaal zo goed, maar wat je nou gehoord hebt, dat weet je niet en dat wist je niet. Dit is precies loodrecht, haak staat op jullie gedachten. Jullie hebben alleen maar, dat was een betrekkelijk verhaal voor de vreemdelingen. Die hebben daar niet zoveel van geweten. Voor zover ze erbij betrokken zijn geweest, hebben ze misschien gedacht, oh, dat is een gevaar voor het Joodse geloof. Gelukkig dat die weg is. Want het Joodse geloof ziet het christelijk geloof nog als een groot gevaar. We hebben pas nog gelezen van een of andere rabbijn die schreef dat de leer van de apostel Paulus en zo over de rechtvaardiging van de zondaar, dat is een verkeerde leer. Want door die leer staan wij de gerechtigheid van de mensen in de weg. En kunnen we niet zorgen dat we op aarde wat meer gerechtigheid krijgen. Dat komt door die leer. Denkt die man. En zo hebben eigenlijk de grote wijzen zoals Martin Buber en dergelijke. De grote Joodse filosofen. Die hebben het ook zo gezien. Die hebben wel notie genomen van het christendom. Maar ze hebben het toch terzijde gelegd. Waarom? In de diepste. De zin omdat Paulus voor hen een verrader is. Paulus is afgeweken van de echte Joodse waarheid, waarin wij toch in die persoonlijke betrekking tot God door onze daden het eeuwige leven verwerven. Nou, zo is het met die mens ook. Daarom, als je leest en als zij dit hoorden. Is een wonder, maar het is nog te begrijpen. Als je daar ziet hoe die Galileese mannen daar aangedaan zijn en Petrus daar een reden recht uit het hart houdt. Kun je begrijpen dat ze zeggen, jong, zo kunnen wij wel eens, al is het een tegenstander misschien. Kun je naar een politicus luisteren dat je zegt, wat zit dat in elkaar? Die man staat er toch achter, wat hij wil zeggen. En zo hebben die mensen goed, maar... Maar wat nog groter is, als ze dit hoorden, werden zij verslagen in het hart. Verslagen in het hart? Nou, dat is helemaal wat. Opeens is er een eind gekomen aan die valse vrede. Kijk, vrede is altijd dit. Een mens is het met zichzelf eens. Dat is onze vrede, maar niet met God. Let er maar op. Wij proberen altijd vrede te houden met onszelf. Wij keuren onszelf goed. En nou opeens wordt die valse vrede, die wordt doorkruist, die wordt opgezegd. Niet door een mooi boekje, zeg hoe een mens bekeerd moet worden, dan moet je eerst zus in. Nee! Nee, door de Heilige Geest zelf, die dat woord gebruikt en zegent aan hun hart. Opeens zijn ze verslagen. Dat woordje verslagen wil ons oorspronkelijk zeggen, net alsof er een speer of een mes of zo in je hart gestoken wordt. Nou, dan ben je gauw dood, zou je zeggen, ja. Soms lopen de mensen nog 10, 20 meter, dat je het niet door hebt, hè, maar zo messie, maar precies in het hart, en dan ploffen ze neer, dood. Je hart, uit het hart zijn de uitgangen des levens. Dat is op alle manieren waar, voor je lichaam en voor je innerlijk leven, naar oosterspraakgebruik. En nou, iets in je hart te krijgen, verslagen in het hart, doordat er een mes doorheen gaat, doordat je opeens de ontzettende ontdekking doet, ik heb alles bij het verkeerde eind, alles. Ik sta gans en al aan de verkeerde kant. En ik heb mijn godsdienst nog gebruikt om God te vermoorden. Om zijn geliefde zoon Jezus Christus, de Messias, waar we de mond zo vol van hebben, die zal komen om onze leidsman te zijn. En die ons zal redden en die ons zal aanvoeren. Die Messias, ja. Waar we soms geen raad mee weten. Als het gaat over die benauwde voorspellingen van die oude profeten. Maar dat zal wel wat anders te betekenen hebben. Dat kan toch niet gelden van de Messias. Dat zal toch wel anders zijn. Die Messias, die eigenste Messias, die beloofd aan Abraham, Isaac en Jacob, die hebben wij gedood, die hebben wij buitengesloten. En dat was nou juist de deur. De Christus Gods. De deur der schapen, de ware wijn. Stok, het licht der wereld, de wens der heidenen, de wortel van Isaïe, de blinkende morgenster. Het is wat als een mens horen mag en hij wordt verslagen en ontdekt, het is allemaal precies andersom. Ik dacht dat ik bekeerd was en ik dacht ook dat ik wist hoe God een mens moet bekeren. En nou komt God eraan te pas. En de Heilige Geest die blaast door die mensen heen. En nou weten ze het opeens niet meer. Nou weten ze het niet meer. Zo moet je er altijd maar over denken, oh mensen. We kunnen het aardig weten voor een ander. En we kunnen al precies een voorstelling hebben hoe ook wij bekeerd moeten worden. Net als die of die. Maar als de Heer werkt, werkt de Heer altijd heel anders. Als wij denken, dan klopt er niks van. Dan vallen al onze systemen omver. Nee. Ja, er is toch wel een orde? Zeker, er is wel een orde. God vertegenwoordigt de hoogste orde. Hij maakt orde. En hij stelt orde op zaken. Maar al onze ordetjes, die zijn zo klein, zo nietig, zo vaak menselijk. Als ze dit hoorden, werden ze in hun hart gestoken. Doorgestoken. Zomaar in een moment. Hè. Ja, de Heere kan een mens, schreef eens iemand, in 3 seconden bekeren en in 60 jaar. Dat kan de Heere wel. Maar ja, die man wou zeggen, bij de een kan het soms in zo'n korte tijd kan het gaan. En bij de ander, die is misschien 60 jaar oud en die zit nog in zijn ongeloof en in zijn twijfel verstrikt. Of heeft nog niet werkelijk zaligmakend leren aanvaarden. Wij toch rechtvaardig. Wij hebben al het onbehoorlijks gedaan. Wij hebben God verlaten. We zijn van het heil vooraf gegaan. Toch kunnen ze allebei door de bearbeiding des geestes geleid worden. Ja. Dat maakt tot voorzichtigheid. Maar Je moet je het nooit door de mensen wijs laten maken. Je hebt mensen die rekken de rechtvaardiging en alle heilswelddaden, die rekken het zo ver uit dat als je voor je op je sterfbedje bent iets met zekerheid mag zeggen, dan geloven ze het niet. Dan geloven ze het niet. Dan zeggen ze, ja, maar dat gaat toch wel anders. Een mens is maar een grijpert. Hij grijpt het maar. En is het nou een voorkomende of is het nou een inkomende waarheid? Wat is het nou? Dat zal er maar uit moeten komen. Kijk, als mensen bewust zo'n voorstelling gaan geven, dan ben je tegen het woord. Ben je tegen het woord. Ik weet wel, dat is niet voor iedere zondaar gelijk. Dat hij in één ogenblik in zo'n verslagenheid, alsof er een zwaard dwars door zijn hart gestoken wordt. Rachel schreef in een brief aan een vriend dat het moeilijkste is om nou te zeggen hoe dat God nou mensen bekeert. Want hij zegt, er zijn erbij die kennen grote angst en verslagenheid en grote blijdschap en verheuging. Je hebt er ook, schrijft hij, die kennen niet die uitwassen. Die hebben een gematigde kennis van hun verlorenheid en van hun zonde en een gematigde kennis van de verlossing. Hij zegt, mijn vriend, er zijn er zelfs waarvan je vraagt, hoe zijn ze toch zo aan die Heer Jezus Christus verbonden geworden door dat stille werk van de Heilige Geest? Hij wou zeggen, dat is een van de moeilijkste dingen waar hij me over vraagt. En dat wil ik alleen maar even dit zeggen. Kijk, je voelt aan, uit waar komt een mens nou uit op, hè? Want nou kun je dit lezen. Twee mensen lezen hetzelfde. En de een die begint de keer te gaan, ja. En dan zal die de dood eens moeten invallen. En dan zal die dit, want dat is iets meer je hart gestoken wordt. Maar dan voel je aan het gewicht van die woorden dat je ziel zegt, oh man, schijt er maar uit. Nee. Nee hoor, die arme stakken die daar ergens in de hoek een traantje weg. Pinkt, omdat ze van binnen God gelijk geeft. Dat ze zo'n ellendige is voor het aangezicht van de Heere. Die hoort ook. En daar is die valse vrede ook opgezegd. Het gaat ons hier om deze waarheid. Wat bij mensen onmogelijk is, is mogelijkheid bij God. Die gezettelde, bekeerde, goede mensen, weet je wel, die allemaal de akkertje al voor elkaar hadden, net zoiets als Simon van Cyrene. Hè? Die kwamen vaak uit buitenland en zochten tegelijk in Jeruzalem een plekje op om te rusten, in de gewijde aarde, in de schaduw van de heilige stad Jeruzalem. Die mensen, die vaste mensen, die goede mensen, die bekeerde mensen, die worden in één ogenblik helemaal overhoop gehaald. Want het woord doet zijn kracht in het hart. Want ze waren wel bekeerd. Tuurlijk. Mens is allicht ergens toe bekeerd. Hij kan bekeerd zijn tot de wet. Hij kan bekeerd zijn tot Mozes. Hij kan bekeerd zijn tot het volk. Hij kan met allerlei... Hij kan bekeerd zijn door een of andere oude schrijver. Dat is dan zijn favoriet. Ik hou het maar bij die. En een ander zegt, nee, niet na 1600. Niet na 1600. Dat is zo. Zo is ieder mens ergens toe bekeerd. Maar voel je het verschil? Er is ook nog een bekering tot God. Tot God. Niet tot iets of iemand, maar tot God. Tot de ware vrede. Kijk, en dat mist nou mensen, dat ziet hij niet. En dan houdt hij alles voor bekeerd. De een die denkt dat hij bekeerd is omdat hij naar de avondmaal gaat. Een ander denkt dat hij bekeerd is omdat hij gedoopt is. Een derde denkt dat hij bekeerd is omdat hij trouw naar de kerk gaat. Maar dat is niet. Dan ben je wel ergens toe gekeerd. Maar het is nog niet tot God bekeerd. Nou, hier doen die mensen opeens de gedachte. Opeens doen ze de ontdekking, zo moet ik het zeggen. Dat ze wel tot allerlei bekeerd waren, maar niet tot God, niet tot de Heer Jezus, niet tot die ene weg waarheid en leven. Die hebben ze eruit gegooid. Zoals een mens niet eerder rust of hij moet de waarheid eruit hebben. Dat ligt hem niet, de waarheid. Want de waarheid tast ons aan tot in ons merg. De waarheid keurt mij af in alles. En dat accepteer ik niet. Dat kan ik toch niet accepteren. Dan moet ik toch omheen blijven vliegen in de zin van... Ja, hoor eens, als hij nou zo gaat beginnen, dan kun je wel ophouden. Wat is er dan nog wel goed? Maar een mens heeft toch maar zo op die manier. Nou, het gaat mij niet om uw burgerlijk goed te verwerpen. Zo moet je het niet zien. Ik ben veel te blij dat we niet allemaal in ruzie met elkaar omgaan. Dat is een zegen van God. Daar loopt het niet over. En dat je goed misschien voor je vrouw en voor je kinderen, bennende kinderen voor moeder, allemaal goed. Je moet niet denken dat ik dat allemaal afkeur. Maar het gaat nou in de rechtstreekse confrontatie met God. Wat ben ik nou voor God? Nou, dan kun je zeggen, die zegende mens soms nog, die als een vlindertje thuis is, die is voor God een bromvlieg. Voor God een stekend insect. Waarom? God graaft veel dieper dan die buitenkant. God zegt, hoe is het nou met je hart? Hoe is het nou met je hart? Vrede, zeg ik, ben je dit en ben je dat? Nou, dan zal ik je eens wat voorhouden, zegt God, door mijn Heilige Geest. Dat hart, dat deugt helemaal niet. Dat hart is nog nooit overstag gegaan. Je bent nog nooit geweest een zondaar. Je weet niet wat liefde is, goddelijke liefde. Je lijkt wel een slaaf. En ik heb een verbond met jullie gemaakt. Geen slavenverbond, maar een verbond. Ik ben de Heer uw God. Ik heb u mij ondertrouwd. Joden, is dat nou het resultaat? Dat je in zo'n slavenstand leeft. En dat je de Heer der Heerlijkheid die vrij maakt. Dat je die gedood hebt. Dat raakt het hart. Ja, omdat de Heer het zegent. Dat de wind van de geest blaast. Anders zegt de mens, poef, ik luister geen eens naar je. Maar de Heilige Geest, ze werden verslagen in het hart. Hé, hey, nou worden het onbekeerde mensen. Ze hadden het zo aardig voor elkaar. Met het werk, met het graf. Dat al lag te wachten, keurig netjes uitgehouden. Dat is toch fijn om in Jeruzalem in je eigen land begraven te worden. En ze hebben nog zo'n goede Pinksterfeest gehad. Ja, de eerstelingen, de volle oogst, de Heere gewijd. Ze hebben nog gezongen, och Heere, geef thans uw zegeningen. Maar op zo'n zegen hadden ze niet gerekend. Op zo'n zegen dat ze daar opeens aangewezen werden. Als moordenaars. Als overtreders. Nee. Nou, ze werden verslagen in het hart. En ze laten het er niet bij zitten. Nee. Nee, nee, dat kan niet. Waar het hart vol van is, loopt de mond van over. En als er natuurlijk iets met je hart gebeurt, dan tekent zich dat direct af. Je wordt blauw. Of wat, je raakt je bewustzijn kwijt. Of je zegt, hè, wat een beklemming. Wat een benauwdheid. Dat kun je niet leven. Als er in je hartkamer een gat is, dan kun je niet leven. En daarom zeggen ze, wat zullen wij doen, mannen, broeders? Einde van de valse vrede. Wat zullen wij doen? Nou, je hebt mensen die zeggen, ja, dan willen ze weer wat uit het verbroken verbond en werken. Dat zou ik niet willen zeggen. Nee. Ach, een mens is zo gauw bij. Het komt mij een beetje oneerbiedig voor. Hè. Petrus heeft het ook niet gezegd, hoor, toen die mensen zo verslagen waren. Oh ja, je wil natuurlijk weer wat gaan doen, hè? Je wil zeker weer... Nee, hij heeft ze de weg gewezen. En zij vragen naar de weg. Och, zo is het toch altijd gegaan. Wat zullen wij doen? Heere, wat wilt gij dat ik doen, zal liefst, riep Paulus. En die andere man, die gevangenbewaarder. Lieve heren, wat moet ik doen om zalig te worden? Zo is het bij Johannes de Doper al dat ze zeiden, meester, wat moeten wij doen? Kijk, het is niet de botte wanhoop, maar wel de diepe verslagenheid van het hart. Ze kunnen niet meer overeind, zo kunnen ze niet verder leven. Nee, dat kan niet, zo kan het niet. Maar kan het bij God nog wel? Kan het bij God nog? Dat is de vraag. Je kan natuurlijk je valse vrede ontdekken, onmaskerd zien, dat waar je altijd in geleefd hebt, dat het verkeerd is. Dat heel je beschouwingen verkeerd zijn. En dat jij je vergrepen hebt aan de Heer Jezus Christus, die zalig maakt. Maar als het nou te laat is. Ja. Als de deur nou eens op slot is, de deur is gesloten. Dan zal het niet meer helpen. Dan zullen ze maar moeten verzinken. Nee. En Petrus zeide tot hen, bekeert u. En een iegelijk van u worden gedoopt. Daar krijg je het begin van de ware vrede. De echte vrede. Bekeert u. Wat wil dat hier zeggen? Er wordt hier een woord gebruikt. Dat duidt aan. Een verandering van gezindheid. De vernieuwing van het gemoed. Ja, vroom waren die mensen al. Ze namen het heus zo lichtvaardig niet op hoor, met de wet. Dat moet je niet denken. Dat zou je weer zeggen, dat is de kwaal van onze tijd. He? Iedere tijd, ieder volk heeft zijn speciale zonde. Een Engelsman heeft het over een vloekende Hollander. Of hij vloekt als een Hollander. Maar iedere tijd en iedere eeuw heeft zijn speciale zonde. Nou, dat heb je niet zoveel dat de mensen nog zo serieus denken. Ze gaan veel verder. God. Ze loochenen niet alleen dat Christus God is. Maar ze schoppen het hele woord van God zo aan de kant. Ja. Nou, bekeert u. Voel je hoe dat nou op zijn plaats is, hè? Want, kijk, er moet een verandering komen van het inzicht. Een ander gemoed. Het gaat hier niet in de... Tuurlijk, dat hebben ze ontdekt. Een grote schuld, doodslagers geworden van de Heer Jezus. Maar in hun gewone leven waren het allemaal van die... Tenminste, veel van die keurige, nette mensen die het Pinksterfeest in ere houden, hoor. En die de geboden en leringen op prijs stellen. Het onderricht van de schriftgeleerden. Dus het waren niet direct mensen, zou je zeggen, die uit de wereld tot de kerk bekeerd moesten worden. Maar het waren kerkmensen. Die bekeerd moesten worden van hun bekeerd zijn. Snap je dat? Het waren juist kerkmensen die niets, maar dan ook niets verstonden. Hoe nou die eeuwige God door een weg van lijden en ondergang nou een plaats wilde bereiden voor zondaren. Daar verstonden ze niets van. Dat hele denken, dat was alleen maar geënt op hoe wij het eeuwige leven verwerven. Hoe wij dat helemaal, zo heeft de mens immers een antipathie tegen het lijden. Dat is toch logisch? Bij Adam vandaan. Iemand die zegt, het tarwegraan moet in de aarde vallen en sterven, anders blijft het alleen. Ja, daar nou voorlopig nou maar eens even over op. Als iemand zegt die mij na wil volgen, die verloochenen zichzelf. En die nemen zijn kruis dan maar op zich en volgen mij na. Dan zeg je, ja, man, hou nou alsjeblieft, weet je nou niet anders. Als iemand dan zegt, laat de doden nou maar even hun doden begraven, volg gij mij na. Dan zeg je toch, ja, dat zit mij niet zo goed. Als iemand spreekt over de geestelijkheid van de wet En er komt zo'n afstand en zo'n armoede bij mij openbaar, dat als ik eerlijk word, dat ik moet zeggen, Rabbi van Nazareth, als dat waar is, dan heb ik nog nooit de wet onderhouden, want dan heb ik het voornaamste heb ik gemist, de liefde tot u en de liefde tot de naaste. Als die man dan gaat zeggen, maar ik zeg u, heb uw vijanden lief, dit voor degene die u geweld aandoen. Als hij dan gaat zeggen, jullie nodigen vriendjes uit op de gezellige maaltijden waar je mee eet en drinkt. Goed hoor, dat gun ik je wel. Ik spreek nu met mijn woorden hoor. Maar nodig nou ook eens die akelige lui van die en die straat. Vraag die nou ook eens. Die niks terug kunnen doen. Die te arm zijn om uit hun ogen te kijken. Laat die nou ook eens gezellige dagen hebben. Want die andere vrienden die zeggen, nou we zijn nou hier geweest en nou komen jullie de volgende keer bij ons. Maar dat kan die arme man niet doen. Kijk, als iemand nou zo gaat praten, dan voel ik toch wel aan, dat kan ik niet nemen. Want als ik dat aanneem, dat dat de waarheid is en ik moet dan tevens constateren, daar heb ik nou nog nooit iets van terechtgebracht. Dan betekent dat dat ik aan de armen verval. Dat ik dan maar neer moet vallen aan zijn voeten en zeggen, och Heer Jezus, alsjeblieft, alsjeblieft. Ik kan het niet en ik wil het niet. Ik ben geheel en al niet naar uw heilige wil. Ik weet niet hoe het verder moet. Ja, en dan zou hij wel zeggen, nou kom dan achter mij aan. Want ik zal de overtreders mijn wegen leren. Ik wil wel aan u beginnen. Om u te leiden door mijn raad. Kijk, dat is nou die verandering, die bekering. Die hier bedoelt een verandering van gemoed. Van de hele gedachtewereld van een mens. Want een mens denkt zo niet. Een mens denkt aan zichzelf. Denkt aan zijn eigen veiligheid, aan zijn eigen gemak, aan zijn eigen lust en eer. Maar hij kan daar niet uitkomen. Nou, zo dachten nou ook die mensen van de Heer Jezus, daar moet je voor uitkijken, daar heb je alles van te duchten. Alsof die een duivel waren. En de schriftgeleerden hebben het ook altijd gezegd. Die hebben gezegd, laten we liever over Mozes praten. Onze leidsman uit de oude bedeling. En laten we daar eens over denken. Daar zijn we nog zomaar niet in uitgeleerd, mensen. In de onderhouding van die geboden is grote loon. Nou, dan zeg je toch, ja, dat, ja, ja, zo is het. Zo is het. Maar nou is bekering, nee. Er kan niks anders overblijven dan een schuldige zondaar. En misschien, wie weet, hij mocht zich wenden. Hij mocht die moordenaars genadig willen zijn. Die overtreders. Bekeert u. Dus wat betekent ook, je staat nou precies contra. Niet anti, maar contra. Dat is nog sterker. Je hebt anti-revolutie, maar je hebt ook contra. Anti, dan ben je tegen. Maar je zou nog zeggen, ja, in geval van nood. Maar contra. Ik sta contra tegenover de Heere. Tegenover de zaligmaker, tegenover de weg die hij heeft geopenbaard. En daarom bekeert hij. En geen gezeur van, wij kunnen ons niet bekeren, want dat weten we al lang. We hebben het eigenlijk nooit geloofd. Onzin, die mensen hebben zich allemaal bekeerd. Dus dat gezeur van, ja, maar dat kan toch niet. Wie is er hier nou aan het werk? God zelf is toch aan het werk. De Heilige Geest is toch aan het werk. Heeft de Heilige Geest geen recht om te zeggen, bekeert u? Heeft hij daar geen recht op? Heeft de Heere geen recht dat we in de juiste verhouding tot hem staan? Al is mijn onmacht nog zo groot en mijn onwil. Daarmee kan ik de Heere niet het recht ontzeggen, want hij heeft mij gemaakt en niet wij. Heeft hij gedaan? Nu kan ik wel eens op een zwaarwichtige manier gaan redeneren en zeggen, ja, of ja, ja, bekeren. En om dan maar eens in te leven, dit in te leven, dat, ja, Dat is het woord van God krachtloos maken, bekeert. Dat betekent omdraaien. Dat is het bevel van de Heere der Heren aan dit Israël. Laat de rest aan de Heere over. Hij is machtig om te doen dingen die wij niet verwachten. En liegelijk van u worden gedoopt in de naam van Jezus Christus. Bekering. Bekering van de werken tot het allerheiligst geloof in de Zoon van God. Tot de liefde van de Heer Jezus Christus. En ieder van u worden gedoopt in, er staat in het oorspronkelijke, op de naam van Jezus Christus. En ieder worden gedoopt op de naam. Dat wil zeggen, een ieder worden gedoopt op die ene grond. Dat wil niet zeggen dat de Vader en de Heilige Geest niet genoemd zouden worden. Maar hier wordt gesproken van Jezus, omdat zij die gekruisigd hadden. En omdat ze in hem de dood en de hel meenden te zien. En de duivel, daarom moet nu juist verkondigd worden. De kering omgedraaid naar de genade toe. En wordt dan gedoopt op de naam. Ja, want die gelooft. Zal hebben. Het gaat hier over volwassen mensen. Mensen die tot de jaren van het onderscheid gekomen zijn. Het betekent niet dat de doop als een magische kracht, een voermiddel naar de hemel is, waardoor wij de zonde kwijt zijn. Nee, die doop is de verzegeling van de waarachtigheid van de belofte. Dat zijn bloed reinigt van alle zonden. Ook van deze zonde, dat zij de Heere der Heerlijkheid gekruisigd hebben. Petrus had niet zoveel te zeggen. Hij kon die mensen niet in hun hart kijken. Hij dacht, het zijn allemaal misschien veel nettere mensen als dat ik ooit ben geweest. Want ik ben een groot zondaar. Daar gaat het ook niet om. Maar dat ene punt, Jezus Christus, die hebben ze uit het leven weggedaan. Daar loopt het over. En daarom gedoopt worden op de naam. Dat wil zeggen, verslagen zondaren. Dit is waarachtige reanimatie. Een opnieuw tot. Leven wekken tot leven brengen. Dit is waarachtig het leven om nu als zo'n arme, ellendige, met een gat in je hart, om zo gezet te worden op de naam van de Heer Jezus Christus. Om dan die troost te mogen ontvangen. Wie komt er ooit te ellendig, te snoot, te veel afgeweken, te ongelovig, te verdoemelijk? Die niet gereinigd zou kunnen worden door het bloed en door de geest van de Heer Jezus Christus. Daarom op de naam van Jezus Christus tot vergeving der zonden. Tot een verzegeling van de belofte dat zijn vlees waarlijk spijs en zijn bloed waarlijk drankje. En gij zult de gave des Heilige Geestes ontvangen. Ze hebben toch al gave des Geestes ontvangen? Dat is toch ook een werk van de Heilige Geest? Ja, dat is waar. De Heilige Geest heeft gewerkt door middel van het woord. Maar ze zullen nog een volheid van gaven ontvangen. Maar persoonlijk zou ik het liefst zo willen verklaren. Die geest die nou die Christus zal verheerlijken. Die het nou uit die Christus nemen zal. Die dat onderwijs zal geven. Ook aan deze Joodse mannen. Die nu onbekeerd zijn geworden. Dat onderwijs zal geven. Van die Heere Jezus Christus, zodat de nevelen worden weggevaagd. Zodat hun voeten worden gebracht op de weg. Dat zal die geest doen. Ge zult die geest ontvangen, zegt hij. Die zal het u duidelijk maken. Wie nou die Heere Jezus Christus is. O, wat groot. De apostel heeft ze niet naar huis gestuurd. Hij is er niet naar zichzelf teruggedrongen en gezegd, ja, maar ik kan nog niet bekijken of dat het nou echt ernst is, of dat jullie nou maar een de vroeging in de consciëntie hebben. Dat weet ik allemaal niet. Daar heeft hij niet over gepraat. Nee, hij heeft ze heen gewezen, om het roer. En de Heer Jezus Christus, hij is immers gekomen om de zondaren zalig te maken, dat dat ook onze troost mogen zijn. Want wij hebben, al kun je het niet met een schaapje snijden, maar wij hebben in principe wel dit nodig. Dat ik als een Amoriet van mijn hoge zetel afval. Om als een onbekeerde zondaar aan zijn voeten terecht te komen. Om met zijn kleed bekleed te mogen worden. En met zijn gerechtigheid bedeeld. Dat hebben wij ook nodig. Want waar wij die valse vrede blijven behouden en koesteren, daar is het die vrede waarin een haastig verderf ons zal overkomen. De Heere zegene ons met die rechte onvrede bij onszelf en de vrede die in Christus is. Amen.